geen baan en verder had ik niks. Ja. En het was wel in mijn ouderlijk huis, dus het was in de buurt van de stad waar ik altijd heel veel heb gebruikt. Dus er waren ook heel veel triggers voor mij. En ik had nog altijd die dromen voor ogen. Dus ik had zoiets, ja, daar wil ik ook naartoe. Ik had mensen nodig die mij konden helpen, zeg maar, om een gezond leven te houden.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Heb jij een dierbare die verslaafd is en voel je angstig en machteloos? En heb je het gevoel dat je de controle compleet kwijt bent? Ga naar vanverslavingnaarvrijheid.nl en krijg de tools, de handvatten en de inzichten die jou kunnen helpen. En als jij jezelf helpt, help je automatisch degene die de verslaving heeft. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. Fijn dat je kijkt en luistert. In deze aflevering is Eve mijn gast. Welkom Eve.
Ja, dankjewel René.
Fijn dat je er bent. Een heel eind gereden.
Ja.
Een tijd geleden had je me een mailtje gestuurd of je in de podcast wilde komen. Je hebt een heel bijzonder en mooi verhaal en we willen er alles van weten. We beginnen altijd eigenlijk een pittig stuk. He, want je bent nu in herstel, 2,5 jaar, fantastisch knap. Altijd voor iedereen veel respect als je dat bereikt. Maar goed, daar zit natuurlijk een hele geschiedenis aan vooraf. Hoe zag jouw leven eruit? He? Of wat was jouw rock bottom dat je echt dacht van ja, dit kan echt niet meer, zo trek ik het niet meer?
Dat is iets waar ik later heel erg veel over na heb gedacht. Op het moment zelf heb ik dat nooit zo ervaren. Ik weet wel dat voor mij het keerpunt was echt, toen was het in de winter, rond de decembermaanden. En toen zat ik 's nachts in mijn eentje op mijn afgesloten kamertje vol in gebruik. En toen keek ik een documentaire, ook over verslaving. En daar zag ik heel veel herkenning in. Mm-hmm. En daar zag ik mensen die het aan de andere kant van de streep wel redden. En dat gaf mij toen wel dat stukje hoop. Dat ik zoiets had van, oké, ik ga me aanmelden. Dus toen heb ik me midden in de nacht aangemeld voor een kliniek.
Ja.
En toen ben ik dat eigenlijk ook weer vergeten.
Dat je die aanmelding had gedaan?
Ja, oh. Toen op een duur werd ik uitgenodigd voor een intake.
Ja.
En toen heb ik dat nog een tijd stil laten liggen. Ja, totdat er echt een datum kwam. En er was ook de bedoeling dat mijn ouders ook meegingen.
Ja.
Dus toen heb ik wel mijn ouders verteld van, nou, dit heb ik gevonden en ik heb me aangemeld. En ja, het is eigenlijk de bedoeling dat jullie ook meegaan. En toen is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Mm-hmm. Maar achteraf gezien, ik liep toen in de zomer al ergens stage in de dierentuin.
Ja.
En dat ging al niet meer. Als ik dan op stage kwam, dan werd ik ziek, werd ik misselijk, ging ik zweten. En ik dacht dat het alles te maken had met de angst die ik had. Mm-hmm. Gewoon van alles voor dingen misdoen en dat soort dingen.
Ja.
Want ik heb wel een beetje valangst. Dus ik dacht dat dat heel erg daarin lag. En achteraf denk ik, nee, dat was niet zo. Ik was gewoon hartstikke aan het afkicken op het moment dat ik op stage kwam. En toen heb ik die stage dus ook stop moeten zetten. Mm-hmm. En toen ben ik echt in een zwart gat gerold. En vanuit daar heb ik toch mijn weg naar een kliniek wel weten te vinden.
Ja.
Maar die laatste periode in mijn gebruik was wel heel duister en heel eenzaam. Want
ja,
ik sloot me ook echt van iedereen af.
Maar zo klinkt het ook als je in je eentje op je kamer zit.
Ja.
Maar dat klinkt ook een beetje als een soort, nou ja, niet zo'n rock bottom dat je hele leven helemaal uit elkaar is gevallen, maar meer dat het soort langzaam, dat kan natuurlijk ook, hè, dat het soort langzaam afglijdt naar een soort dieptepunt. In je eentje op je kamer zitten,
ja,
dat is natuurlijk ook een dieptepunt.
Ja, dat was voor mij, want ik was wel heel ambitieus. Dat ik wist wel heel goed wat ik wilde in het leven, maar
ja,
het lukte me gewoon niet, omdat ik zo afhankelijk was geraakt van de middelen.
Hmm.
Dus ja, alles wat ik wilde bereiken ging, was gewoon niet meer mogelijk, omdat ik ja, nergens meer aan mee kon doen. Dus ik had mijn familie, vrienden had ik allemaal nog wel om me heen. En ik had gewoon een huis en dat lukte allemaal wel. Maar daadwerkelijk ja, dingen doen en deel uitmaken van de echte maatschappij, om zo maar te zeggen, dat lukte mij niet meer. En dat wilde ik uiteindelijk wel. Ik had echt wel een droombaan voor ogen.
Ja.
En ja, daar ging het mis. En toen had ik echt zoiets van, ja, of ik ga door zoals ik nu doorga, of ik zoek toch de verandering op. Maar dat was wel een moeilijke, want ik kwam al uit een heel lang traject van, het was zeg maar niet de eerste poging die ik deed of zo. Ik heb heel veel pogingen gehad, heel lang in de hulpverlening
gezeten. Ja. Ja, nou daar kom ik straks nog wel op terug. Want dat wil ik wel horen en weten als je dat wil vertellen natuurlijk.
Zeker.
Maar en wat gebruikt hij dan op dat laatste, zeg maar?
Eigenlijk alleen nog maar alcohol. Ik deed af en toe nog wel blowen, maar ik dronk voornamelijk bier. En dan gewoon 0,5 liter. En gewoon echt heel, heel veel. Ik was ook echt best wel veel zwaarder dan nu. En ik werd van alles wat ik deed in het leven ook misselijk. Dus ik werd van eten misselijk en ik werd van roken misselijk. Dus ik heb vroeger wel andere dingen gebruikt. Maar ik woonde toen destijds in een klein dorp in Overijssel. En daar had je ook niet heel veel andere dingen. En ik had zelf geen rijbewijs. Wel proberen te halen in die tijd, maar dat is vrij moeilijk als alcoholist.
Ja.
Dus ik zat ook heel erg gewoon vast in dat dorp. Dus ja, alcohol was in het laatste moment wel echt mijn enige middel.
Nou, hoe oud was je toen?
Hoe oud was ik toen? 23, 22, 23?
Ja. Dus ben je echt op je 22. Dan ben je natuurlijk een jonge vrouw. Eigenlijk in de bloei van de leven zou moeten zijn. Maar dan ben je gewoon, je zegt het zelf, alcoholist.
Ja.
Maar hoe voelt dat dan? Dat je daarin, want dat gaat natuurlijk niet in een paar weken. Daar gaan vaak jaren aan vooraf.
Ja, maar ik heb dat ook nooit echt zo toen destijds niet ervaren dat ik alcoholist was. Dat, achteraf gezien vind ik dat heel raar. Want op mijn hoogtepunt dronk ik wel 14,5 liters op een dag.
Wauw, dat is echt veel.
Ja, maar dat zag ik niet dat zo'n groot probleem was. Maakte me ook helemaal niet zorgen over het feit dat ik ging elke dag naar dezelfde supermarkt, want ik had geen keus.
Ja.
Nou, dat was ik helemaal niet. Ik dacht van, wat vinden de mensen in het dorp ervan? Daar was ik helemaal niet mee bezig.
En werd je dan niet, dat ben ik ook nog benieuwd naar je omgeving, werd je niet aangesproken door mensen of familie, ouders, vrienden die zeiden van,
eigenlijk al heel veel jaren ervoor wel.
Okay.
Mijn ouders die dat, maar al wel eens benaderden zo van, doe eens mee aan Dry January.
Ja.
En dan, en ook omdat ik een beetje te zwaar was. En ik heb een geschiedenis met een eetstoornis. Dus dat vond ik ook wel heel erg lastig. En dan was mijn moeder helemaal zo van, dan ga je sporten. En dan kun je een beetje kilootjes kwijtraken. En en dan zat ik 2 dagen in Dry January. En toen, dan in het begin levert het je ook nog niks op. Dus dan dacht ik, fuck it. Dan dacht ik dan, dan gooide ik de handdoek. Na 2, 3 dagen gooide ik de handdoek in de ring. En dan begon ik weer. En ik had wel... Ik had een kleine vriendenkring. Dus de mensen die ik om mij heen had verzameld, die begonnen er eigenlijk ook niet meer over. Ik had ook een vriendin, die had het een beetje geaccepteerd dat het zo was. Nee. En dat als we ergens naartoe gingen, dat ik 's ochtends de auto instapte en een tas vol bier meenam. En wat we dan ook gingen doen, ik had standaard een biertje in de hand. En ik had voor mezelf ook een beetje ontarmd dat ik even de bierdrinkende meid was.
Ja.
Dat imago had ik een beetje omarmd. Dat ik denk van, dat is wie ik ben.
Ja.
Zo'n gezelligheidsdrinker. En,
14,5 liters per dag is geen gezelligheidsdrinker
meer.
Nee,
maar ik werd er ook niet gezellig van. Dus nee. Dus dat was het helemaal niet.
Ja.
Maar het was echt kop in het zand. En,
Het is toch bizar, hè? En niet naar ook omgeving toe. Maar dat zoiets gewoon kan worden wat abnormaal is natuurlijk.
Ja.
Op welke leeftijd ook. Maar zeker in die jonge leeftijd. Maar welke leeftijd ook is natuurlijk... als je een keer 's ochtends een biertje drinkt, is al... maar als je dat als dat normaal is...
Ik stond ermee op.
Ja, dat is toch wel
echt... Maar ik deed ook helemaal niks zonder alcohol, echt niks. Ik fietste niet naar de supermarkt zonder een biertje.
Ja.
Ik ging niet douchen zonder dat er een biertje binnen handbereik in de douche stond. Ik deed echt niks zonder alcohol.
Ja, ik neem me gelijk terug. Het is trouwens niet normaal als je 's ochtends al een bier drinkt. Maar stel voor, je bent een keer op vakantie en er is...
En het is half.
En ik zeg maar wat. En qua uitzondering. Het is geen aanmoediging dit, mensen. Ik neem het gelijk terug. Maar goed, ja. Dus jouw omgeving had zoiets van, dat is Eve of zo.
Ja, een beetje. Kijk, mijn ouders zagen echt wel dat het misging.
Ja.
Maar ook omdat ik al zo lang in een zorgverleningstraject zat... niks bereikte mij ook.
Ja.
En ik kom wel een beetje uit een Bourgondische familie. Dus vroeger dan was het heel normaal dat mijn ouders op zondag... een glaasje wijn bij de lunch namen.
Ja.
En dan deden wij als kinderen... dan begon het met een breezer erbij. Dan mocht ik ook, maar dat was in het begin wel heel beperkt. Maar het was altijd wel deel van mijn opvoeding.
Ja.
Alcohol. Gezelligheid.
Ja, als een cultuurding of een familieding. Nou, dat gebeurt natuurlijk heel veel. Ja, maar bij jou is het wel echt heel erg uit de hand gelopen.
Ja.
Ja. Verslaving raakt niet alleen degene die in gebruik is, maar ook de mensen naast de verslaafde. Ga naar vanverslavingnaarvrijheid.nl en krijg de hulp die jij verdient. Laten we eens teruggaan, want dan ben je met je woord niet alcoholist vanzelf. Dan moet je zeg maar tussen aanhalingstekens echt je best voor doen. Dus hoe is dat dan bij jou begonnen en wat deed alcohol voor jou dan toen je begon te drinken?
Ja, daar zit echt wel een heel lang verhaal aan vooraf. Dus ik neem je even helemaal mee terug.
Ja, nou, we beginnen helemaal bij het begin.
Naar het begin. Ik ben op 8-jarige leeftijd seksueel misbruikt. En daar heb ik, totdat ik in herstel kwam, nooit over gepraat. En op 12-jarige leeftijd heb ik een eetstoornis ontwikkeld. En dat deed ik direct al in het extreme.
Dus, en jouw omgeving wist niet van het misbruik?
Nee.
Heb je gewoon niet verteld?
Heb ik nooit aan iemand verteld. Echt nooit. Wij praten thuis niet echt over emoties. Ik kom echt uit zo'n familie van blij is de enige emotie die wij kennen. En al dat andere, dat schuiven we onder het tapijt en dat hoeven de buren niet te zien.
Wat moeilijk is of ingewikkeld is.
Ja, ja maar ook toch het mooie van het leven, denk ik, ook willen ontarmen. En gewoon niet zeuren, maar gewoon doorgaan. Toen ontwikkelde ik een eetstoornis. En dat ging al heel snel in het extreme.
Ja. Mag ik toch iets vragen? Ik weet dat dit een uiterst gevoelig en moeilijk onderwerp is. Maar weet jij nog, als je nu terugkijkt, wat je dan ervaren bij het misbruik? Kan je zeggen wat dat met jou gedaan heeft qua gevoelens of gedachten?
Ja, dat weet ik nog wel heel goed. Ik heb daar inmiddels ook traumatherapie voor gehad. Dus ik kan daar wel goed over praten. Maar gewoon pure angst van niet controle hebben over de situatie.
Ja.
Dat is het echt. En dat kan ik bijvoorbeeld in drukke situaties, roept dat nog altijd hetzelfde gevoel. Dat ik, als het ergens heel druk is en ik heb het gevoel dat ik ergens niet weg kan komen, dan krijg ik weer diezelfde paniek.
Ja, complete onveiligheid.
Ja, ja niet in controle zijn van de situatie.
Ja.
En op die leeftijd wist ik al een heel klein beetje hoe baby's gemaakt werden. Dus ik ben ook heel lang bang geweest dat ik zwanger was. Ik wist niet dat je daarvoor ook ongesteld moest kunnen. Dat verhaal wist ik niet. Maar ik dacht, nu is er iets met mij gebeurd. En zo komen baby's. Dus dat is ook een angst die ik heel lang heb gehad. En daar heb ik dus nooit over gesproken.
En dan in je eentje dat dragen. Je was 8, hè, zei je?
Ja.
Ik heb een kleinzoon van 8.
Ja,
dat is toch niet voor te stellen. Het is, er zijn geen woorden
voor.
Nee, en
tegenwoordig weet ik dat, maar je kunt het dus ook zo ergens in je hersenen wegstoppen dat je op een duur zelf niet eens meer echt weet dat het gebeurd is.
Ja.
En dat heb ik ook heel lang gehad. Dat ik eigenlijk zoiets had van, heb ik verzonnen. Daar heb ik heel lang gedacht.
Ja, dat je het eigenlijk weg...
Ja, ik had het
wegdrukt.
Zo ver weggestopt dat ik echt dacht van, is niet gebeurd.
Ja.
Dat verzin ik.
Maar ja, dat is ook een soort beschermingsmechanisme natuurlijk van je brein en je geest om iets waar je eigenlijk helemaal niet mee om kan gaan, ook niet mee om wil gaan.
Ja.
En dus het helemaal wegfiltert eigenlijk. Hè?
Ja.
Maar het zit natuurlijk wel.
Ja.
Weet jij nog waarom je het bijvoorbeeld niet verteld hebt? Wat voor gevoelens zaten daar dan bij aan je ouders of andere mensen?
Ik denk voornamelijk toch schaamte.
Schaamte, ja.
Ja. En ik had heel erg het gevoel dat het ook deels mijn fout was. En maar ergens was ik, ik weet dat natuurlijk niet zo goed, maar achteraf gezien denk ik, misschien was ik ook wel bang gewoon dat mijn ouders het toch ook zoiets hadden, als dat gebeurt, niet meer aan denken.
Ja.
Ik denk niet dat ze er zo mee om waren gegaan, maar ik denk wel dat is wat ik dacht van, zo zal het wel gaan. Ja, en het stukje schaamte, dat ik echt zoiets had van...
Ja, ik merk wel dat het me echt raakt, hè? Weet je, als je 8 jaar bent en zoiets onveiligs en zoiets heftigs op je pad komt, dat is gewoon, dat is echt wel iets heel groots.
Ja, ik kan het nog altijd niet zo goed bij mezelf laten. Maar dat ik daar heel erg over kan praten, alsof het eigenlijk nog altijd niet gebeurd is.
Ja.
Ik kan daar nog steeds wel heel veel afstand van nemen.
Op dat moment ga je misschien ook dissociëren uit... Hè, of daarna uit eigenlijk overleven.
Ja, bescherming naar jezelf toe.
Bescherming, het is compleet logisch.
Ja.
Maar ja, goed, van daaruit zijn er dus... Je hebt het niemand verteld.
Nee.
Ja, maar dat wreekt zich natuurlijk ergens wel. En toen heb ik een eetstoornis ontwikkeld.
Ja, ik ontwikkelde anorexia in de brugklas.
Ja.
En dat is ook iets... tot op de dag van vandaag vind ik het heel bijzonder dat dat zo gegaan is. Want ik was zelf helemaal niet bekend met een eetstoornis.
Mm-hmm.
Social media bestond toen eigenlijk nog niet. En hoe ik het achteraf ervaar, is dat ik gewoon van de een op de andere dag stopte met eten. En ik weet wel dat ik had een negatief zelfbeeld.
Ja.
Dus, maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit stopte met eten omdat ik hoopte dat ik mezelf mooier ging vinden of zo. Ik stopte gewoon met eten. En dat is in... Dat was toen na... Toen ben ik nog op ponykamp geweest, dat weet ik nog. Zo een beetje de verhaallijn voor mezelf weten te creëren. En toen na de week in ponykamp, dat was in de herfstvakantie. Toen ben ik echt helemaal in die eetstoornis gegleden. En in december lag ik uitgehongerd in het ziekenhuis aan de zondevoeding. Wow. En
dus echt helemaal gestopt met eten?
Ja, ik was echt in levensgevaar. Toen heb ik ook 6 weken in het ziekenhuis gelegen. Wel met een periode van ontslag ertussen. Rond de feestdagen hebben ze me toen wel naar huis laten gaan. Wat ze achteraf gezien, denk ik, beter niet hadden kunnen doen.
Ja.
En toen ben ik in januari ben ik weer opgenomen. Toen heb ik nog weer een langere periode aan de zondevoeding in het ziekenhuis gelegen. En dat was ook direct voor mij een punt van, dit wil ik ook nooit weer.
Nee.
Dus toen was ik ook wel heel snel weer bereid om dat stuk op te lossen. Dus toen heb ik daar gezinstherapie voor gehad.
Ja.
En groepstherapie. En toen ging dat... Het heeft wel 2-3 jaar geduurd voordat dat helemaal weer beter was. Maar toen ging dat vrij snel weer goed. Omdat ik zoiets had van, ja, niet eten is niet de oplossing. Want daarmee kom ik in een ziekenhuis en dat is ook niet wat ik wil.
Nee. Jij zegt van de ene dag op de andere dag eigenlijk... Het is een soort, klinkt als een soort blokkade of iets wat helemaal vastloopt.
Ja.
Wat niet zo gek is als je jouw verhaal hoort.
Ja, want toen ik uiteindelijk in groepstherapie ook ging... toen kwam ik erachter dat er dingen als pro-Anna-sites bestonden.
Ja.
Dat kende ik helemaal niet. Dat is nooit iets waar ik gebruik van heb gemaakt.
Nee, het was eigenlijk een soort onbewuste reactie uit jouw trauma, denk ik dan toch. Hè?
Ja.
Van stoppen met eten is ook een soort van stoppen met leven. En ergens de rem drukken.
Ja, en toen rolde ik daaruit. En toen
heb je nog steeds niet verteld van over wat er gebeurd was?
Nee, nooit. Toen is het dan wel eens dat ik dacht van, moet ik dit vertellen? Maar ook aan hulpverlening heb ik dat toen nooit verteld. Dat heb ik gewoon altijd weggedrukt. Ja. En vanuit daar ben ik in zelfbeschadiging en blowen gerold. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat eerst kwam, of dat het een beetje hand in hand ging. Maar toen kreeg ik vrienden op school die veel blowden. En vanaf het moment dat ik de eerste joint rookte, was ik verkocht.
Ja, ja. Want... Wat deed dat dan voor je, zeg maar, qua gevoel?
Rust.
Ja.
Mijn hoofd stopt nooit. En tot op de dag van vandaag niet. En dat is hetgene wat ik ook nog altijd heel moeilijk vind.
Mm.
En het moment dat ik middelen gebruikte, kreeg ik rust.
Ja.
Stopte mijn hoofd. Kon ik meer in het nu leven. Dus dat is wat mij... Dat bracht het mij echt.
Ja, ja. Ik begrijp, ik ken het. Ik begrijp het, ja. Ja, dat is dan... dan de niet werkende oplossing, maar wel op de korte termijn werkt het even wel. En dan lijkt dat de oplossing voor al je problemen.
Ja, en ik kreeg er vrienden door. Want in de brugklas anorexia ontwikkelen, daar word je nou niet echt populair van.
Nee.
Dus door met dat soort mensen om te gaan, kreeg ik wel vrienden.
Ja.
Dus had ik wel gelijkgestemden.
Ja. En dan ben je niet meer alleen, want dat is het sleutelwoord bij alle verbinding met andere mensen.
Ja.
Ja. En ook zelfbeschadiging, hoe is dat ontstaan? Zover je weet, is dat ook iets wat je zegt van de ene dag op de andere dag? Of heb je dat van gezien of gehoord, gekopieerd?
Ik denk dat heel erg wel een schreeuw om aandacht is geweest. Toch van, kijk naar mij, het gaat niet goed met mij.
Ja.
En inmiddels weet ik gewoon dat zelfbeschadiging ook hartstikke verslavend is. Dus ook... Dat brengt je ook iets wat je iedere keer opnieuw opzoekt.
Ja.
Dus er komt toch een soort van dopamine vrij of een soort van high. En dat iedere keer zoek je dat opnieuw op. En dat is hetzelfde als met middelen. In het begin heb je aan 1 joint genoeg. En dat moet steeds meer worden. En dat is met zelfbeschadiging ook zo. In het begin hou je het heel oppervlakkig. En op een duur wordt het steeds erger.
Ja.
En dat was daarbij ook het geval.
Ja, de paradox en de verdrietige of de tegenstelling is dan... jij bent pijn gedaan en je gaat nu jezelf pijn doen.
Ja.
Dat is zo Ja, en he, vaak, en wat jij vertelt is heel gangbaar, hè? Niet vertellen aan de omgeving, niet delen met anderen, je daarvoor schamen terwijl je er echt niks aan kan doen.
Ja.
Maar dan jezelf eigenlijk daarvoor gaan straffen en gaan pijn doen. Dat is natuurlijk het toppunt van triestigheid, van verdrietigheid.
Ja, ja, klopt.
Nou ja, en dan kom je dus van de drup eigenlijk in de regen. Het wordt steeds erger allemaal.
Ja, het wordt steeds erger.
Ja.
En je zoekt steeds meer mensen op die ook gebruiken.
Ja.
En van jointje gaat dat over in andere drugs en middelen. En dan gaat het van het na school, tijdens school. En
ja
op een duur dan, dan ga je van de middelbare school af en dan ga je een opleiding doen en dan krijg je steeds meer vrijheid, zeg maar. Je wordt steeds ouder en je ouders zijn steeds minder bezig met wat je aan het doen bent.
Ja.
Je krijgt een bijbaantje, dus je krijgt wat meer geld. Ja, dan rol je daar echt helemaal zo in.
Ja, en dat je bloot of zelfbeschadiging, toen woonde je ook nog thuis.
Ja.
Ook.
Ja.
En het is niet, laat me dat vooropstellen, niks te nadelen van jouw ouders en van welke ouders dan ook. Maar het blijft toch altijd wel, zeg maar, gewoon bijzonder dat dan, werd dat niet opgemerkt of werd daar niet al, of wel, of wuifde jij het weg? Hoe ging dat?
Nee, ik ben altijd heel open geweest naar mijn ouders in heel veel dingen wel.
Mm-hmm.
Dus met zelfbeschadiging wisten ze wel. Ook omdat het op de duur wel zo erg werd dat ik wel hechtingen en zo moest hebben. Dus
ja,
dan moesten we 's nachts naar. Want het gebeurde natuurlijk, je deed het altijd 's avonds.
Ja.
Tenminste, in mijn geval.
Ja, ja, vaak zo.
Als je dan 's avonds alleen op je kamer zit, dan was dat waar ik naartoe greep. En ja, dan ging het weer heel erg mis. En dan moest ik papa of mama uit bed trekken. En dan was het weer zover. En dan moesten we naar de spoedeisende hulp.
Wat zeiden ze dan bijvoorbeeld tegen of reageerden ze?
Niet echt.
Nee?
Nee, we hadden het er niet echt over. Ja, wel enigszins van wat gaat er in je hoofd om. Maar ja, ik was ook een beetje een muur waar je tegen aan het praten was. Er kwam ook weinig uit mij. Maar het kwam ook omdat ik gewoon nooit het achterste van mijn tong liet zien.
Nee. Ook, het is natuurlijk en. Hè, dus dat is ook een familiedynamiek die ik zelf ook wel ken. Dat niet kunnen praten of niet weten eigenlijk hoe je moet praten met elkaar echt.
Ja.
Hè, gevoel delen en doorvragen. Hè, en waarschijnlijk, maar dat vul ik nu even in, wisten zij zich er ook geen raad mee. Maar hebben ze natuurlijk ook weer niet geleerd. Altijd generationele.
Ja. Nee, maar dat is het wel.
Ja, ja. Hoe je met moeilijke dingen om moet gaan. En dan gaan we er maar helemaal niet mee om.
Ja, en ik denk ook gewoon dat het ook de pech. Ik heb twee broers en een zus en die hebben iets minder psychische problemen dan ik. Ik denk ook gewoon dat mijn ouders echt pech hebben gehad dat ik een ontiegelijk gevoelig persoon ben, waarbij ook net het verkeerde is gebeurd, zeg maar. Ja, waar ik echt totaal geen raad mee wist.
Nee,
ik wist ook geen raad met mezelf.
Nee, natuurlijk niet.
Als ik tegenwoordig kijk naar hoe goed ik me nu begrijp, dan denk ik, kon ik dat toen maar. Tegenwoordig kan ik heel goed weten als ik me kan ik heel goed mijn gevoel nagaan.
Ja.
Maar dat kon ik toen ook niet. Ik wist ook niet waar het vandaan kwam.
Nee, maar ik denk dat je nu iets heel goeds en kernachtigs zegt, wat heel veel mensen, wat ik ook ken, dat je eigenlijk alleen maar in situaties of gevoelens terechtkomt waar je dan gewoon in zit en van daaruit iets doet of niet iets doet. Maar je hebt geen afstand of zo. Je kan niet, daar moet je toch ouder of volwassener voor zijn. Van anderen, of hulp hebben gehad om daar dingen te kijken, afstand te nemen. Wat gebeurt er?
Ja, waar komt mijn gevoel vandaan?
Ja, maar dat had ik vroeger ook niet. Ik reageerde gewoon maar. Het is actie-reactie. Ja. Dus ik voel dit en ik doe dat. Maar er zit eigenlijk helemaal geen nadenken in.
Nee.
Of stilstaan bij.
Ja, zo is dat ook, ja.
Ja. En ik kan me ook voorstellen, wat ik ook vaak heb gehoord, dat ouders, wat ook heel logisch is en terecht natuurlijk, heel erg gewoon in die hulpmodus schieten. Dus ja, je hebt wat, we gaan, het moet gehecht worden en dan wordt dat gehecht en
verbonden. Ja, dan reden we naar huis.
Ja,
en dan reden we naar bed.
Ja, nou ja.
En de volgende dag ging je weer naar school.
Ja, ja, ja. Dus dat is gewoon.
In al die tijd heb ik wel ook. Ik had antidepressiva, dus ik ging wel,
ook nog,
af en toe wel naar een psychiater. Maar ik kan me niet herinneren dat die ooit een nuttige vraag aan mij gesteld heeft. En ik had ook wel dat ik naar een psycholoog ging. Maar dan ging ik een geestschema doen. Ja,
dat landt niet. Nee.
Nee, dat deed ik helemaal niks mee. Daar ging ik braaf naartoe, maar daar kwam niks uit voort.
Nou ja,
met de beste bedoelingen van de mensen, maar dat had echt totaal geen invloed op mij.
Nee.
Nee,
en dat is natuurlijk ook moeilijk. Het is natuurlijk aan twee kanten. Kijk, de professional moet doorvragen en doorprikken. Maar ja, als je een dikke vette muur voor je hebt staan... of iemand die niet praat en er zit geen... is dat ook hartstikke lastig.
Ja, ik ging daar op duur ging daar ook stond heen.
Ja, dus dan heb je weinig.
Ja, had er weinig te bereiken.
Ja.
Ja, dus dat,
ja. Ja, dan zit je helemaal in zo'n bubbel van invloed en negativiteit. En jouw grote... ja, geheim en deelde je niet. Dus de kern
ging ik niet naartoe. Van het onveilig voelen, van het grip willen hebben op een situatie. Dat heb ik nooit bespreekbaar gemaakt.
Ja.
Dus ja, hoe kun je iets behandelen als je niet weet wat je aan het behandelen bent?
Nee, precies. Nee, en dan wordt het een beetje pleistersplak hier en daar. En een beetje, ja.
Ja, en ik denk dat ik ook wel goed was in de schijn ophouden. Ik kan heel goed... mensen zeggen altijd dat ik heel vrolijk ben.
Ja.
En dat is ook gewoon een heel groot deel van mijn masker. Ik ben ook wel een heel vrolijk mens. Maar het is ook wel gewoon...
Maar ondertussen.
Een deel van mijn masker.
Maar, nou ben je op een gegeven moment... dan ben ik toch wel benieuwd, in die kliniek... hè, hoe is dat dan? Is dat dan daar wel eruit gekomen? Of hoe is dat naar boven gekomen dat je het wel erover hebt gehad?
Ja, ik heb het... voor de kliniek heb ik het ooit een keer naar mijn ouders gemaild. Want ik had zoiets van... vanuit de kliniek kreeg ik al wel wat informatie op de mail.
Ja.
En toen dacht ik, dit moet ik echt bespreekbaar gaan maken. Dat wist ik wel. En ik dacht, als ik tijdens de intake naast mijn ouders... ik schaamde me er nog altijd heel erg voor.
Ja.
Ik denk, dan durf ik dat nog niet te zeggen. Dus toen heb ik mijn ouders gemaild dat ik seksueel misbruikt was. En toen heb ik ook gezegd, ik wil het er eigenlijk niet over hebben.
Ja.
Maar dan wisten ze ervan. En... in de kliniek hebben we dat wel aangepakt. Ja. Heb ik daar wel hulp voor gehad.
En waarom wou je het er niet over hebben?
Schaamte, ongemak.
Ja, dat Want het is natuurlijk heel... toch. Ik begrijp het, hè?
Ja.
Begrijp mij niet verkeerd. Maar het is natuurlijk toch gek als je er gewoon een soort nuchter van krijgt... dat iemand zich schaamt. En dat gebeurt dus heel veel, hè? De meeste vrouwen of meisjes doen geen aangifte omdat ze zich schamen... Maar zij hebben het niet gedaan. Dus
als ik het van andere mensen hoor... dan kan ik daar ook heel anders naar luisteren... als ik naar mijn eigen verhaal kijk. Dus dat blijf ik ook altijd wel bijzonder vinden. Maar er zit nog altijd een heel groot stuk schaamte.
Ja, maar ik begrijp het ook. Ik heb veel meegemaakt en dat niet. Maar er wordt natuurlijk zo over je grenzen gegaan... en het is zo kwetsbaar en zo heftig... dat je daar... Ja, het is gewoon heel super kwetsbaar.
Ja, en achteraf heb ik mezelf ook verweten dat ik... niet eerder het bespreekbaar heb gemaakt.
Ja,
dus dat ga je dan ook nog weer krijgen. Ja, dat je denkt van, ik had zelf anders moeten reageren. Dat heb ik ook heel lang gevonden. Dat ik denk van, dat heb ik gewoon niet goed aangepakt. Dus dan legde ik nog de schuld bij mezelf. Ja.
Ja, en weet je dat, dit is echt iets wat heel vaak gebeurt... bij slachtoffers van dit soort dingen.
Ja.
Ik heb het niet goed gedaan, ik had het anders moeten doen. Of ik heb misschien zelfs, ik heb het heel vaak... dit soort variaties van dit verhaal gehoord. Mensen het bij zichzelf zoeken. Ik had niet zus moeten doen, ik had niet zo moeten doen... ik had anders moeten doen. Nou, dus echt bij jezelf neerleggen.
Ja.
Terwijl jij echt gewoon slachtoffer bent.
Ja. Dat is denk ik heel lastig om toe te geven... en om ook om in te zien.
Ja. Ja, nou, daar kom je ook alleen vaak niet uit. Maar je hebt dus aan je ouders gemaild. Meld de boodschap, ik wil het er niet over hebben. Ja. Dat is ook een lekkere boodschap. Ja, hier is een bom, maar...
vonden ze ook wel echt moeilijk.
Ja, dat begrijp ik.
Want mijn moeder wilde heel graag dat ik aangifte ging doen.
Ja.
Nou, dan zei ze ook, wat nou als die persoon het nog een keer doet? Jij kan dat stoppen.
Ja.
En ik had echt zoiets, ik wil die confrontatie niet aan.
Nee.
Ik wil daar helemaal niet...
Moeilijk.
Ik wil daar nooit meer iets mee hoeven, zeg maar. Dus ook wel weer een beetje het kop in de zand steken.
Ja, maar het is toch ook wel logisch dat verschrikkelijk moeilijk, pijnlijk en confronterend is.
Ja, en zeg maar, dit speelt zich ook nog wel een aantal jaren terug af. Dus toen was het aangifteproces ook wel iets ingewikkelder dan tegenwoordig, volgens mij.
Ja.
Dus ik had ook heel erg, zo lang geleden... dan wordt het mijn woord tegen het zijne.
Ja,
dat is heel ingewikkeld.
Want jij kende die persoon ook. Het was niet een...
Ja, iemand vanuit het dorp.
Ja.
Dus ja.
Ja. Nou ja, en in die kliniek ben je... daar ben ik gewoon wel benieuwd naar, hè, voor mensen hoe dat dan gaat. Dat ben je dat dan gaan delen met anderen of in een groep of eerst individueel? Heb je dan iemand in vertrouwen? Je moet op een gegeven moment iemand in vertrouwen nemen om toch iets daarover te gaan durven te vertellen.
Ja, ik heb dat eerst één op één gedeeld.
Ja.
En ja, dan wordt dat ook opgepakt door behandelaren en zo. En dan moet dat uiteindelijk tijdens zo'n groepstherapie komt dat wel aan bod.
Ja,
toen hebben we daar wel, wat op ingespeeld. Maar achteraf gezien heb ik, zeg maar, na de kliniek heb ik daar nog wel weer aparte therapie voor gevolgd. Omdat ik echt zoiets had, hier moet ik nog iets meer mee dan wat ik al gedaan heb.
Ja.
Maar in de kliniek ben ik heel erg weer teruggevallen op de eetstoornis. Want ja, alles, al mijn vormen van controle werden mij afgenomen. Dus ik ging terug naar eetstoornis en zelfbeschadiging. Mm. Dat was het enige wat ik nog kon doen in de kliniek. Dus ook in de kliniek wilde ik nog niet toegeven. Pas na de kliniek ben ik nog een safe house ingegaan voor mensen speciaal met een eetstoornis. En daar hield ik me dan weer niet aan de regels.
Waarom niet? Wat deed je?
Ik deed bijvoorbeeld nog steeds overgeven of niet eten.
Ja.
Ook daar deed ik nog zelfbeschadiging. Ja, alles omdat ik... Ja, omdat ik nog niet wilde toegeven dat ik nog niet diep genoeg had gezeten voor mezelf. Dus uiteindelijk ben ik het safe house uitgetrapt na 2 maanden. Eerst ben ik een keer op een time-out naar huis gestuurd. Zo van, ga maar eens goed over nadenken. Toen had ik helemaal een plan voor mezelf bedacht. Nou, hield ik me natuurlijk helemaal niet aan.
Ja.
En toen ben ik eruit gezet. En toen stond ik eigenlijk op straat.
Ja.
Mocht ik terug bij papa en mama. En toen hebben papa en mama gezegd, als je hier thuis ook doorgaat met dit gedrag, ja, dan zet u op straat. Dan kun je aankloppen bij de leger des hels. En pas toen ben ik al anders gedaan. Toen iedereen zei van, we houden op met jou steeds maar met een zachte borstel behandelen en lief zijn voor jezelf. Nee, toen was het echt, je zoekt het maar uit. En toen ben ik echt voor mezelf gaan leven.
Ja.
Toen ben ik echt naar de meetings gegaan. Toen heb ik geluisterd naar de mensen op de meetings. Toen heb ik een sponsor gezocht.
Dus je bent 12-stappen-programma ingegaan.
Ja.
En bij dan voor ja, dat is natuurlijk, hè, of je naar de NA gaat of wat er ook, maar dat is voor drugs, alcohol en eigenlijk het hele pakket.
Ja. Ergens denk ik altijd, iedereen zou naar een meeting moeten gaan.
Ja, ik weet het, ja.
Of je nou wel of niet verslaafd bent, dat is zo'n mooi programma.
Dus toen ben je pas gegaan, dus niet in over in de safe house.
In het safe house ook al wel.
Ja.
Maar pas toen ik bij mijn ouders was... Kijk, in het safe house had je natuurlijk ook een heel programma waar je dag omheen draaide. En mijn ouders die werkten gewoon allebei. Ja, toen ik had geen baan en verder had ik niks.
Ja.
En het was wel in mijn ouderlijk huis. Dus het was in de buurt van de stad waar ik altijd heel veel heb gebruikt. Dus er waren ook heel veel triggers voor mij. Dus toen had ik echt zoiets, ik moet een groep mensen om mij heen vinden die gezond zijn voor mij.
Juist, ja.
En... ik had ook een beetje dagbesteding nodig voor mezelf. Dus ik moest de juiste dingen gaan opzoeken.
Ja.
En ik had nog altijd die dromen voor ogen. Dus ik had zoiets, daar wil ik ook naartoe.
Ja.
Dus ik had mensen nodig die mij daarbij konden helpen, zeg maar, om een gezond leven te gaan leiden. Dus zo.
Maar dat heb je altijd nodig.
Ja.
Dat is tegenovergesteld van die verslaving of een eetstoornis of al die dingen, is natuurlijk verbinding met andere mensen die jou begrijpen en ook lief hebben, compassie met je hebben.
Ja.
Want wat ik ook hoor bij jou, hè, zo, ik wilde het toch nog niet in overgeven. En vaak is de pijn te groot om hem alleen aan te gaan.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wat verslaving is, dat kopingsmechanisme om daar niet bij te komen. Omdat het te moeilijk is, te pijnlijk is, te ingewikkeld is. En we doen alles om daar maar niet bij te komen.
Ja.
Maar nou ja, goed. En helaas, dat is natuurlijk ook weer een paradox. Maar ik heb het zelf ook gehad dat je dan toch iemand... dat je een soort van gearresteerd wordt met je armen op je rug. En er is geen kant meer op te gaan. Behalve de kant van herstel en diepe springen. Dat je ouders toch hebben gezegd tot hier en niet verder. Dat hebben ze bij mij toen ook gedaan.
Ja, en dat had ik ook echt nodig.
Ja,
want dan was het echt de keuze. Ja, voor mij was de keuze uiteindelijk heel simpel. Of ik ga dood of ik ga leven. Dat was uiteindelijk de simpele keuze die ik voor mezelf voelde op dat moment.
Ja.
Toen dacht ik, dood wil ik nog niet.
Nee.
Dus dan moet ik maar gaan leven. En dan maar met een juiste groep mensen om mij heen.
Ja, je moet het aangaan. Hè? De pijn, het verdriet, de ongemak, het zelfbeeld, de hele... Sorry voor het taalgebruik, dames en heren. Maar de hele shit zo moet je aangaan. He, alles wat er van binnen rammelt en rotzooit en ongemakkelijk is. En jij hebt dit is natuurlijk waanzinnig heftig verhalen. Maar het aangaan, dat is wat herstel is. En dat vinden we moeilijk. Maar
en
nooit
van jezelf
alleen.
Leren houden. Dat heb ik ook echt ervaren. Ik moest echt mezelf gaan omarmen.
Ja.
En daar ben ik inmiddels wel heel goed in.
Maar... Nou, dat vind ik een mooi bruggetje. Want ik vind het heel, trouwens, wat even tussendoor zeg, echt heel moedig van je, Eve, dat je er zo eigenlijk open over praat. En daarom heb ik deze podcast ook, dat mensen zijn helaas heel veel mensen, vrouw en ook mannen, natuurlijk jongens, meisjes, die zich hierin herkennen, helaas. Ja. Maar dit is dus enorm helpend en heel krachtig en moedig dat je er best wel goed en makkelijk over kan praten.
Ja, het was dus voor mij ook heel belangrijk om hierin een stem te zijn. Ook omdat ik heel erg het gevoel heb, toch nog wel een beetje in de dagelijkse maatschappij, dat mensen met een verslaving of een eetstoornis of een depressie niet functioneren in de maatschappij. Misschien is dat iets wat ik mezelf heb aangepraat. Maar ik vind het zo belangrijk om te laten zien dat je zo'n achtergrond kan hebben, maar ook gewoon normaal kan meedraaien in de maatschappij als een normaal mens.
Ja. Dus... Nou, dat vind ik dus dat is heel knap. He, want ik heb er veel langer over gedaan. Maar laten we dan een mooi bruggetje maken. En je zegt, zelfliefde, van jezelf houden. Want je bent 2,5 jaar in herstel. Dat betekent dat je niet meer gebruikt. Geen drugs, alcohol en een eetstoornis. Heb je die ook achter je kunnen laten? Eigenlijk al die dingen. Dat is een hele grote tour die je gemaakt hebt. Maar hoe heb je dat gedaan en hoe heb jij dan van jezelf leren houden? En hoe blijf je in herstel?
Ja, dat vind ik altijd wel een moeilijke vraag. Maar ik denk dat voor mij inderdaad een groot deel ligt echt in juiste mensen om je heen verzamelen. Dus inderdaad echt naar de 12 stappen heeft voor mij echt ontzettend veel gedaan. En mijn sponsor. En daaruit heb ik heel veel gehaald. En dingen doen waar je zelf blij van wordt. En niet voor een ander dingen doen.
Ja.
Dus als jij een afspraak hebt en je hebt er gewoon even geen zin in, zeg die afspraak af. Als het enigszins kan, hè? Als het niet in belang. Maar als jij zin hebt om uit eten te gaan, maar niemand kan met je mee, ga lekker zelf uit eten. Mm-hmm. Neem een leuk boek mee. En dat soort dingen. Ga met jezelf op date. Ga dingen doen waar jij blij van wordt.
Ja.
En niet waar andere mensen blij van worden, of waarvan je denkt dat andere mensen graag willen dat jij dat gaat doen.
Ja, dat klinkt voor mij ook wel echt leren leven met jezelf.
Ja.
Ja, want het is natuurlijk één persoon die elke dag aanwezig is in je leven. En dat ben je zelf,
Ja, dus dan moet je hand in hand met jezelf leren door het leven gaan.
Ja.
En dan moet je elk deel van jezelf leren ontarmen.
Ik vind je wel knap, hoor, want zo oud ben je ook niet.
Nee.
Hoe oud ben je nu?
26.
Ja, dat is toch nog relatief heel jong, hè?
Ja. Ik doe ook heel veel een dagboek schrijven. Dat helpt voor mij echt heel veel. Ja. Dus gewoon alles wat ik denk opschrijven.
Ja.
En daaruit ontdek ik dan af en toe ook weer dingen. Dan denk ik, dan schrijf ik iets op en dan denk ik, oh, maar dit is schijnbaar wat ik wil. Dus dan moet ik deze kant op. Dan moet ik daar misschien wel iets voor loslaten wat me veiligheid biedt. Of waarvan ik denk dat normaal is op mijn leeftijd. Hè? Vaste baan, dat soort dingen. Nou, maar als ik die kant niet op wil, waarom zou ik dan die kant op gaan?
Ja.
Als mijn gevoel iets anders zegt. Maar dat is wel een heel proces. Dat had ik ook niet in het begin. Maar dat nog steeds elke dag is dat een proces om echt naar je gevoel te luisteren.
Ja,
maar
precies. Dat is precies wat je zegt. Hè? Echt leren luisteren naar je gevoel.
Ja.
Wat wil ik? Wat voel ik nou eigenlijk echt? Wie ben ik? En al die dingen. Ja. Ja. En dan er ook acties aan koppelen. Dan ook iets
dat
gaan doen.
Dat is het belangrijkste.
Ja.
Ja. Je kunt wel altijd blijven dromen. Maar om dromen te behalen moet je wel iets doen.
Ja. Nee, maar dat is herstel is dingen doen. Hè? Het is niet, je kan natuurlijk alles bedenken en ook rationaliseren. Opschuiven is natuurlijk ook iets doen. Maar je moet ook echt acties aan verbinden altijd. Hè? Het verandert door iets anders te doen.
Ja, als je bedenkt, hier wil ik heen. Wat moet ik doen om die kant op te gaan?
Ja.
Die dingen ook gaan doen.
Ja.
Maar dat is af en toe wel moeilijk.
Ja, nou ja, natuurlijk is het moeilijk. Als het makkelijk was, dan was het niet moeilijk.
Nee, dan zaten we hier niet.
Ja, nee, maar dan is het ook, dus er is een hele bergbeklimming te gaan. Maar je doet het wel, daar gaat het om. Hè. En dat is wat de kunst is. En je kan het ook.
Ja.
En dat is ook waarom ik dit doe. Omdat ik geloof dat iedereen dat kan en iedereen eruit kan komen. En jij dus ook. En nou ja, je, dus luisteren naar jezelf, dingen doen voor jezelf. En hoe vaak ben je bijvoorbeeld naar meeting gegaan in het begin om dat zeg maar op te pakken, echt dat 12 stappen gebeuren?
Toen ik uiteindelijk bij mijn ouders zat, ja, ging ik denk ik ongeveer 2 keer in de week. Ik ging niet zo heel erg vaak, maar 2-3 keer in de week. En ja, uiteindelijk tegenwoordig doe ik vooral online meetings. Dat past wat makkelijk in mijn levensstijl.
Ja. Jij bent een traveling girl, hè, ja, zullen we zeggen. Ja,
ja, ik leef in een busje. Ja. Dus dan af en toe is het een beetje lastig. Meetings zitten toch ook wel regelmatig in het centrum van de stad. Ja. En daar kom ik gewoon wat minder makkelijk. Dus ik heb sowieso altijd 1 vaste meeting in de week die ik gewoon online pak met een vast clubje mensen.
Ja, je leeft in een busje, in een camperbus. Hè? Ja. Dus je, ja. Is dat, het is gewoon fijn dat je zeg maar je eigen plek hebt en een soort vrijheid hebt. Is de
dicht
gedachte
in de
erachter?
Natuur zijn. Natuur is voor mij een hele grote rol in mijn herstel. Ja. En überhaupt in waar ik echt blij van word. Ja. En ik woonde in een stad. Ja. En ik wilde graag meer in de natuur in. Maar ja, in de huidige huizenmarkt is het niet heel makkelijk.
Nee, het is verschrikkelijk.
Dus toen dacht ik ook, ja, ik wil graag meer de natuur in. Ja. Maar dan moet ik zelf maar een oplossing verzinnen. En toen dacht ik, ja, dan ga ik in een bus wonen.
Ja, ja, een camperbus. Ja, ja. Maar ik vind het wel, weet je, maar dat laat wel weer jouw veerkracht zien. Dat je gewoon, ja, ook dan dingen gewoon doet, hè. En dat gewoon aangaat, dat avontuur van herstel, noem ik dat dan maar. Ja. Mooi. Ja. En... Nou ja, 2,5 jaar. Wat is nou de grootste verandering, zeg maar, van toen je begon met herstel tot nu, zeg maar? Als je nu zo de afgelopen 2,5 jaar...
Oeh.
Had je niet over nagedacht, die vraag? Ik ook niet. Nee. Ja, komt nu pas.
De grootste verandering. Ik denk dat ik echt naar mijn gevoel ben gaan luisteren. Hmm. Dus echt naar wat wil ik zelf. En niet naar wat past binnen het normale plaatje van de maatschappij.
Ja.
Dat vind ik ook nog wel eens moeilijk. Dat ik denk van ja, eigenlijk zou ik moeten trouwen, kinderen krijgen. Dat hele riedeltje.
Ah,
ik
denk van, we moeten helemaal niks hoor.
Nee, ja. Zo ervaar ik het altijd voor mezelf. Van die kant. En nee, ik ben echt dat ik echt naar mijn gevoel ben gaan luisteren. Dat is ook echt later gekomen.
Ja.
Maar van wat wil ik nou echt? Waar wil ik heen? En iets wat ik nog elke dag, dat vind ik echt het allermoeilijkste, maar wat ik wel heel erg probeer in het nu leven. Ja. Ik ben heel slecht in. Ik ben altijd bezig met volgende week en de week daarop.
Hmm.
Maar in het nu leven is denk ik wel iets
wat... En bedoel je dan ook nu genieten? Wat ga ik vandaag doen? Of bedoel je echt zoiets dat?
Ja, maar ook nu hier, nu is er geen probleem. Dus ik kan wel gaan nadenken over een uur. Ja. Maar dat slaat nergens op, want we zitten nu hier.
Ja.
En nu is alles hier goed en veilig.
Ja.
En dat is het enige wat telt.
Ja, ja, maar dat is natuurlijk niet alleen... Nou, zeker voor jou zou ik zeggen, met jouw geschiedenis. Maar voor heel veel mensen, dat is natuurlijk ook... wat ze in de spiritualiteit de monkey mind noemen. Hè. Dus de geest die gaat overal naartoe, gisteren, vandaag, morgen... all over the place, nou, dat ken ik natuurlijk ook wel.
Ja.
Hè, maar in het nu leven is een grote kunst, hoor.
Ja, nou, ik kan het ook nog steeds niet. Maar het is wel iets
waar je bent het aan het oefenen.
Ja, ja.
Ja, kunnen is dat je het elke dag kan, elk moment. Nou, dat zijn heel weinig mensen, even kan ik je vertellen. Ja. Het is allemaal oefenen.
Ja, en zolang je er maar bewust van bent. Ik denk dat en ik kan tegenwoordig heel goed mijn gedachtenpatronen analyseren. Dus ik kan ook al, gaan mijn gedachten alle kanten op. Dan kan ik dus wel zien van, wacht. Mijn gedachten gaan alle kanten op. Wat kan ik doen om dat weer even tot rust te brengen?
Ja.
En die kunst heb ik ook heel erg geleerd. Hoe krijg ik mezelf weer rustig?
Ja.
Dat zijn echt dingen, dat komt in het begin niet zo goed. En dat kan ik nu een stuk beter. Ik denk van, als het chaos in mijn hoofd is... dan moet ik lekker gaan tekenen of een wandeling gaan maken.
Ja. Ja. Dus dat soort dingen, dat is ook heel belangrijk in herstel. Dat je weet welke dingen zijn er allemaal voor mij helpend... zodat ik in herstel kan blijven. Hè? Ja. Dat hele puzzeltje, dat plaatje overeind blijft. Ja. Knap. En je zoekt dus nog steeds meetings op fellows. Heb je daar verbinding mee? Of hou je daar verbinding mee?
Ja, ik heb wel een aantal, een beetje een vast clubje.
Ja.
Waar ik wel contact mee heb.
Ja.
En die ik ook geregeld kan bellen.
Ja.
Mocht er wat zijn. Mm. Dat merk ik ook vanuit de NA. En vanuit mijn vrienden buiten de NA. Die ondanks dat ze zoveel van je houden. En je ontzettend goed kennen.
Ja.
Begrijpen ze je niet, over het algemeen. En dat is echt heel fijn binnen de NA. Want ik hoef niks uit te leggen.
Nee,
ik hoef alleen maar wat te vertellen en ze begrijpen het.
Ja.
En dat is zo bijzonder hoe dat werkt.
Ja, ja. Nou, nog even voor de mensen die denken, waar heeft die vrouw het over? De NA is de Narcotics Anonymous. Dat zijn zelfhulpgroepen, 12 stappen, zoals de AA, de NA en de CA enzovoort. Waar ik altijd over begin in deze podcast. Want voor mij is dat de sleutel tot herstel geweest. En voor jou ook, hè, die verbinding, ja. De compassie, het begrip. Ja. He, je hoeft niks uit te leggen en die samenhorigheid is enorm helend en herstellend. Maar wat ik ook mooi vind, wat jij zegt, en dat heb ik me ook gerealiseerd, dat zo'n meeting duurt een uur, anderhalf uur, misschien twee uur, als je nog koffie gaat drinken en weet ik veel wat. Maar dan blijft er nog heel veel uren per dag over waar je met jezelf doorheen moet. He, dus, en dat doe je heel knap, vind ik echt knap.
Dank je wel.
En wat ik ook mooi vind, maar toch even te benoemen dat je hier bent. We zullen haar naam niet noemen en ze komt niet in beeld. Maar dat je met je beste vriendin bent die je al heel lang kent. En het was mooi om te zien hoe jullie heel veel hebben meegemaakt, maar nu ook weer samen hier zijn.
Ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja. Dat zij in alles wat ik heb meegemaakt zich nooit de rug heeft toegekeerd. Nou. En dat raakt me ook wel, hoor. Want dat is die vriendschap gaat dieper dan. Ja, wat dan ook.
Ja, schitterend,
dus dat
toch?
Dat is heel mooi.
Ja, echte liefde. Ja, mooi, mooi.
Maar mijn hoofd begrijpt ze nooit, hoor.
Nee, maar ze is er wel onvoorwaardelijk voor jou.
Dat zei ik vandaag nog tegen haar. Zij is voor mij echt ook de rust die zij meebrengt in de dag. Als ik bij haar ben, dan wordt mijn hoofd ook stil.
Ja, nou, fantastisch. Nou, ze is zo rustig. Je merkt niet eens dat ze hier ook is.
Dat
is fantastisch. En ik wou het toch even benoemen. Is dat zo belangrijk? Hè? We moeten dit nooit alleen doen. En mensen die echt van je houden, of ze nou wel of niet begrijpen, zijn gewoon echt nodig en goud waard.
Ja.
Hey, Eve, heb jij nog, wil ik toch even aan jou vragen. Als er nou jongens, vrouwen, mannen, mensen kijken. Die denken, maar ik heb ook zo'n soort verhaal met misbruik en dingen. En ik heb het nooit verteld. Wat zou jij aan hun willen zeggen? Heb jij een boodschap voor hun?
Allereerst schaam je niet voor wat er gebeurd is. Wat je is overkomen is absoluut niet jouw fout.
Hmm.
En zoek iemand op. Bij de huisarts kun je bij een vertrouwenspersoon. Zoek iemand op waarbij jij je verhaal kan delen. En doe het vooral niet alleen. Want alleen kom je er gewoon niet uit.
Nee,
dus, precies. Zoek iemand op waarbij je denkt veilig je verhaal te kunnen doen. Ja. En ga samen met die persoon op zoek naar wat je meer nodig hebt.
Maar ga er toch echt over praten.
Ja, hoe pijnlijk het ook is.
Ja.
En dat is in het begin echt niet leuk. En dat is alles behalve makkelijk. Maar aan de andere kant van de tunnel is het echt beter.
Ja,
dus,
mooi. Ja. Nou, een supermooie boodschap. Eens, ik wil je bedanken voor jou.
Ja, bedankt dat ik mocht komen.
Ja, nee, zeker. En heel waardevol, heel mooi, hartstikke moedig van je. Echt heel knap dat je het zo vertelt. En ik vind echt dat je een wijze jonge dame bent, zoals je het allemaal brengt.
Dankjewel.
Dus ik wens je het allermooiste en het allerbeste. Nou, mensen, als jullie gekeken en geluisterd hebben, dit is echt weer een heel mooi verhaal. Het heeft mij ook geraakt. En ik zou zeggen, deel het met andere mensen. Gooi het op het internet. Deel het met mensen die gewoon ter inspiratie, ter hoop geven. En misschien ken je ook wel iemand met zo'n soort verhaal of verslaving. Echt belangrijk. Daar maken we dit voor. En like de video. Abonneer op het kanaal als je het nog niet gedaan hebt. Want dan wordt het verspreid. En hoe meer mensen het horen, hoe beter. En dan hoop ik jullie weer te zien bij een volgende aflevering van deze podcast. En Eve, dank je wel en het allerbeste.
Dank je wel, René.
Dank je.